dan wachten we even op de livestream. Goedemorgen, goedemorgen allemaal, deze eerste Pinksterdag. Ook een goedemorgen voor iedereen die meekijkt, meeluistert via de livestream. Misschien wel uit uw bed of van uw vakantieadres. Toch fijn dat we op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn. Vanochtend gaat Marco voort. Marco, weer van harte welkom dat je er weer wil zijn en dat je weer het goede woord wil brengen voor ons. En laten we beginnen met stil gebed ter voorbereiding van deze dienst. Amen. Laten we zingen lied 463 hier in dit huis. En laten we dat staande doen.
Goedemorgen. Het is mooi om hier samen te zijn. Ik denk dat er een hele hoop mensen... Ik weet dat opwekking vorige week al was. Ik vind het hoogst verwarrend overigens. Ik ben gewend met Pinksterdiensten, dan is de helft van de zaal leeg omdat iedereen op opwekking zit. Nou ja, de helft dan. Maar dat kan het nu niet zijn. Maar ik weet van diverse mensen dat ze op vakantie zijn. Dus ik hoop dat jullie dan ook meekijken en nog op deze manier verbonden zijn. Iemand zei al, je moet naar de kapper, Marco. Dat klopt ook, maar ik geloof dat hij nu vast zit. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Lieve mensen, we zijn hier bij elkaar op Pinkstermorgen. Zoals die eerste groep leerlingen, mannen, vrouwen, op Pinkstermorgen bij elkaar was. Ik verwacht niet dat we na afloop naar buiten rennen om daar te gaan zingen. En ik weet ook niet of er in de Boslaan dan heel veel mensen zijn. Maar we zijn hier in datzelfde vertrouwen dat zij hadden. Dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. U mag gaan zitten, maar we gaan een lied zingen. Dat is best wel een lied dat je staande ook kunt zingen. Dus zullen we het gewoon staande zingen, redt u dat? En anders mag u gewoon gaan zitten. Opwekking 797, breng ons samen. Ik hoop dat hij goed gaat. Nou, dat wordt hem denk ik niet. Gaat u rustig zitten. Ja?
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eenvoudig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Juich naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. Breng ons samen, één in uw naam, ieder is welkom.
Ik had een versie moeten nemen met ondertiteling eronder, natuurlijk. Ja, ik ben geweest. Gaat u zitten, stel ik voor. We zingen nog genoeg, maar om nou de hele tijd staande te gaan luisteren, vind ik ook zo wat. Het is een lied over samenbrengen en dat is een van de dingen die de Bijbel zegt dat de Geest doet, ons samenbrengen. Nou zijn we hier in beperkte mate samen en er is nu een moment voor de kinderen meervoud, maar volgens mij is er maar eentje. Ja, je bent de enige. Nee, je hoeft niks te zeggen hoor. Kijk, wat ik verteld zou hebben als er meer waren, want je hebt een gigantische vrachtwagen bij je. Hè? Dus jij zit liever achter op een bank in de auto dan dat je rent? Ja, ja. Ik heb lang geleden, laat ik het gewoon aan u allemaal vertellen, want ik moet er elke Pinkster aan denken. Toen in Hoogeveen, daar heb je een hele grote hardloopwedstrijd. Dat heet, hoe heet dat? Cascaderun, ja. De Cascade, dat was een kanaal, dat hebben ze dichtgegooid. Dat hebben ze toen weer opengemaakt, dus er stroomt weer water door. Dat is echt krankjoren hoe gemeentes dat soort dingen doen. Burgerlijke gemeentes dan natuurlijk. Maar daar ren je dan een enorme route, dat heet de Cascade. En er was altijd ook een kindersponsorloop. Dat was de UNICEF-sponsorloop. En omdat ik nooit mijn mond kon houden, hebben ze mij toen een aantal jaren gevraagd of ik dat dan speaker wilde zijn. Dan word je dus geacht de sponsoren te noemen en zo. En een beetje aan te moedigen wat daar loopt aan jong volk. Dat was ongeveer jouw lengte, zeg maar, en leeftijd. En dan liepen ze eerst een week lang om met zo'n sponsorlijst om geld op te halen voor UNICEF. En daarna gingen ze rennen en dat ging per aantal rondjes. Nou, mijn voorganger als speaker, daar viel ik bij in slaap, zeg maar. Ik denk, ik moet dit anders doen. Dus ik ging dan vooraf wat kinderen interviewen van hoeveel lopen ga jij lopen en hoeveel haal jij op. En er was één meisje, ze komt straks nog op een foto terug, maar laat ze het voor nu maar even. Ik geloof dat ze Esther heet of iets dergelijks. En die zei, ja, maar ik heb het zo vaak en ik heb heel goed geoefend en zo. Ik zei, nou joh, en ze had een blauwe strik in. Dus ik denk, ik herken jou wel, dus ik pik jou er wel uit. Ik zei, hartstikke goed, houden we in de gaten. Nou, we gingen dan lopen en ik ouwe hoer dan zoals ik dat nu ook doe. En je ziet dan die kinderen echt fanatiek rennen. En Esther rende ook. Maar Esther had niet zo heel goed geoefend volgens mij. Dus die tweede ronde, toen kwam ze al min of meer zo. Ik denk, dat kunnen we niet hebben. Dat kind dat is straks zwaar teleurgesteld in zichzelf, kunnen we niet gebruiken. Dus ik riep, ja Esther, dat meisje met dat blauwe lint en zo, jij kunt het en dat soort dingen. En ik zag het kind gewoon rechtop en rennen weer. Het is toch fascinerend dat je gewoon er aan de kant te staan en een beetje te roepen, tempo van mensen kunt verhogen. Door aan de kant te staan en een beetje aan te moedigen en te bemoedigen, dat het tempo er weer in komt, de energie er weer in komt. Ken u dat? Wie nu loopt hard? Nee, ik dus ook niet hoor. Maar het was voor mij het meest fascinerende voorbeeld, dat wij dat kennelijk nodig hebben, dat er iemand is die zegt van, joh, jij kunt dit. Jij gaat dit doen. Niet opgeven, doorgaan. Het kind was totaal bezweet en uitgeput natuurlijk. Ik voelde me nog schuldig ook. Maar ze had wel de score gehaald. En dit is wat de Heilige Geest doet, lieve mensen. Dit is wat ik in iets andere woorden gezegd zou hebben als de vier kinderen gezeten hadden, maar of meer, of 20 of zo. Maar dit is wat de Heilige Geest onder andere doet. Wij denken vaak dat het allemaal om grote gaven gaat, een profetie en tongentaal en zo. Dat is allemaal waar. Maar het eerste wat Jezus van de Geest vertelt is dat hij een trooster is. En dat woord betekent aanmoedigen, bemoedigen, zorgen dat jij blijft lopen, dat wij als gemeente blijven lopen. En jij mag nou naar de kids lopen. Mag ook blijven zitten, net wat je wil. Ja, hè? Ja? Oh, kijk, nu begint hij blij te kijken. Nu ziet met wie hij mee mag. Dat is altijd zo leuk. Lieve mensen, voor wij uit de Bijbel gaan lezen, gaan we zingen, gaan we bidden, gaan we weer zingen. Weet u, ik hoop nu alleen van ganser harte, kan iemand even checken of dat opwekking 25, of dat daar wel tekst onder staat. Dat is Nederland zingt, dat gaat goed. Ja, dus we gaan dit zingen als inleiding op ons gebed. Ja, je mag er best bij gaan staan hoor. Maar ik zou blijven zitten eerlijk gezegd. Dit is een wat ingetogener lied. Dan gaan we bidden en daarna zingen we met orgel. Geest van God, vervul mijn hart. Lieve Heer, we zingen het dat ons verlangen naar u uitgaat. En tegelijkertijd zijn er zoveel dingen waar we ook naar verlangen. Naar geluk, naar zekerheid, naar veiligheid. Naar gezien worden, geaccepteerd worden. Heer, het is voor ons soms zo lastig om het allemaal bij elkaar te brengen en ons verlangen alleen op u te richten. Omdat we het wel zingen, wat baat ons rijkdom en eer van een mens. Maar of we het echt altijd los kunnen laten. Heer, u kent ons. U weet wat in ons leeft. U weet hoeveel dingen er zijn die ons van u af kunnen houden, af kunnen leiden. Maar u weet ook dat diep van binnen het waar is wat we zingen. Dat ons verlangen uiteindelijk is dat we bij u horen, door u gekend worden. Dat ons verlangen ten diepste is weer dicht bij u zijn. Zoals het was daar helemaal in het begin. Ik dank u wel dat we mogen weten dat u van ons houdt. Dat u onze zonden wilt vergeven. Dat u, als wij wegen ingaan die van u afleiden, mensen op ons pad wil brengen. Uw zoon op ons pad heeft gebracht. Om ons weer terug te brengen naar een weg die naar u toe leidt, Heer. Heer, er is zoveel wat gebeurt in de wereld om ons heen, wat helemaal niets te maken heeft met uw evangelie. Wat alleen maar gaat om geld, om macht. Wat alleen maar gestuurd wordt door eigen verlangens. Door angst, door onzekerheid. Ook in ons eigen land, Heer. Wil ons helpen om ons op u te richten. Dat ons verlangen ook echt is alleen maar dat uw koninkrijk mag komen. Dat uw wil geschieden op de hemel, maar ook op aarde. En geef ons daarvoor uw geest, Heer. Vernieuw die in ons. Zodat we mogen weten dat u ons aanmoedigt. Niet alleen troost als wij verdrietig zijn, maar ook aanspoort. Om te blijven zoeken, te blijven kijken met uw ogen. Hier met Pinksteren is uw geest doorgebroken in uw leerlingen. In die kleine gemeente daar in Jeruzalem. Schenk ook ons uw geest, Heer, zodat we in vuur en vlam mogen staan voor uw evangelie. Jezus wil. Amen.
Thank you.
wil graag met u lezen het slot van het evangelie van Lucas en het begin van zijn tweede boek, boek Handelingen. Dat weet u, neem ik aan, hè, dat Handelingen ook door Lucas is geschreven. Toch? Ja, ja, gelukkig. En het zijn beide, ja, het is Pinksteren, maar ik wil met u lezen de twee beschrijvingen die Lucas geeft van de hemelvaart, eigenlijk. Ik voel mij daar vrij in, omdat een paar weken terug hebben we het gehad over een soort proto-hemelvaart. En nu lezen wij afscheidswoorden van Jezus, maar vooral ook de belofte die hij geeft. En er zit een woord in wat straks terug gaat komen. Lucas 24, vers 44 tot en met 53. En Jezus zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, en hij zegt dat tegen zijn leerlingen, die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. En toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Dan zegt Jezus verder, jullie zijn getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn Vader op u komen, maar jullie moeten in de stad blijven, totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoge. En hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië, en hief de handen omhoog en zegende hen, en het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, lovende God. Daar eindigt het evangelie van Lucas. En dan in zijn volgende boek pakt hij de draad weer op. Dan zegt hij in mijn eerste boek, Theophilus, dat was misschien degene die perkament en de inkt voor hem betaald had. Het was misschien ook gewoon een woord. Het woord betekent vriend van God. Dus misschien zijn wij het wel, tot wie die schrijft. Dat doet hij in ieder geval ook. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de einde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Hier eindigt onze lezing uit Handelingen. Lieve mensen, Lucas vertelt dat niet om nou eens een aardig verhaal op te schrijven. Hij vertelt dat zodat wij het horen, proberen te vatten, te begrijpen en er ook wat mee proberen te doen. Het betekenis laten hebben in ons eigen leven. Zijn woorden die terugkomen in dat slot van Handelingen en het slot van het Lucas-evangelie en het begin van Handelingen. Woorden als belofte, woorden als Heilige Geest. Maar ook één woord dat op net even twee verschillende manieren gebruikt wordt. En dat is het woord getuigen. Lang geleden reisde ik vrij veel tussen Leiden en Dordrecht op en neer. En dan kom je ook langs Den Haag. Den Haag-Hollandse Spoor om precies te zijn. En één keer zat ik op mijn klapstoeltje in zo'n portiekje, zeg maar. Want er was toen ook al nooit plek in de trein, in de gewone stoeltjes. En ik zat daar op mijn klapstoeltje waarschijnlijk iets te lezen. En daar kwam een mevrouw binnen met een tas. Ik dacht, die tas hangt half open, dat is niet handig. Maar ik zei daar niks van, kluns die ik was. Zij ging zitten op een ander klapstoeltje. Nee, zij stond nog. En een jongen in een leren jas die wrong zich er wat langs. Ik denk, raar hoe die loopt. En ik zag wel dat er iets niet klopte, maar hij sprong ook daarna de trein uit. Ik had nog steeds niet door wat ik gezien had. Totdat die mevrouw in haar tas keek en zei, mijn portefeuille. Ik denk, ah, nou ik dacht niet A op die wat neutrale objectieve toon waarop ik het nu denk. Ik dacht, verdraait nog aan toe. Had ik die vent, nou ja goed, nee, ik zal niet zeggen dat ik dacht dat ik hem een pootje had moeten lichten. Dat is ook zo onbeleefd, maar had ik het nou maar gezien. Ik was dus getuige geweest van een zakkenrollerij. Is dat een woord? Nou, dat iemand een portemonnee uit een tas haalde. Als ik erop terugkeek, dacht ik van ja, dat is gewoon wat ik gezien heb. Die rare manier waarop hij langs schoof. Ja, hij had toen even die graai en sprong daarna meteen uit de trein. Dan ben je ergens getuige van. Soms heb je pas achteraf door waarvan je getuige bent geweest. In mijn geval, ik ben misschien nog wat minder opmerkzaam op dat soort dingen dan de gemiddelde Nederlander, maar het had u ook allemaal kunnen overkomen, denk ik. Vervolgens heb je dan, nou, ik zal u het verhaal verder besparen, want dan ga je denken, moet ik aan een noodrem trekken? Dan denk je vervolgens, dat heeft geen enkel nut, want er staat die trein daar ergens tussen Den Haag, Hollandspoor en Rotterdam. Schiet ook niet op. Dus die mevrouw probeert kalm te houden, conducteur erbij. Kon er ook niks mee. En in Rotterdam dacht hij, ja, ik kan haar moeilijk. Het was een wat niet helemaal Nederlandstalige mevrouw. Ik kan haar moeilijk alleen nu naar de spoorwegpolitie laten gaan. Dus ik mee op sleep, nou, ik had ook geen idee waar dat zat. En vervolgens zegt zo'n agent dan natuurlijk van, ja meneer, wat heeft u nou precies gezien? Ik denk, oh help. En wat je dan opnemen, dat heet een getuigenverklaring. En ziet u daar het verschil? Eerst was ik ergens getuige van geweest. Ik had iets gezien, achteraf pas gemerkt wat ik gezien had. En vervolgens moest ik daarvan getuigen. De agent keek ook nog alsof ik persoonlijk die portefeuille had gejat. Dat vond ik dan ook weer wat minder, maar goed. De politie is je beste vriend en zo, dus dan ga je toch maar niet boos worden en vertellen wat je dan meent gezien te hebben. Het verschil tussen getuigen zijn van iets en getuigen van iets. En dat is precies het verschil, dat accentverschil dat Lucas legt in het slot van zijn evangelie. Daar kijkt Jezus terug en die zegt, jullie zijn daar allemaal getuigen van geweest. Je hebt gehoord en gezien wat er aan de hand was. En je snapt het nu ook. En in Handelingen ligt het accent net anders. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat worden ze dan ook. Dat worden ze dan ook. Pinksteren wordt wel de geboorte van de gemeente genoemd, de geboorte van de kerk, maar dat is onzin. Nou, misschien geen onzin, maar het klopt niet helemaal. En want die eerste groep leerlingen was natuurlijk al een gemeente. Die waren doorlopend bij elkaar in de tempel om te zingen, dat hebben we gelezen. Als je iets verder leest in Handelingen, dan lees je dat ze samen aan het bidden waren. Lijkt me ook een kenmerk van een gemeente. Dan hebben ze vervolgens een gemeentevergadering zelfs. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Met een kandidaatstellingsronde, want er was een vacature in het apostelgroepje. Judas was weggevallen. En ze hebben dan ook vervolgens een verkiezing. Dat gaat iets anders dan wij doen. Ik geloof niet, in Apeldoorn wordt ook niet het lot geworpen. Hè? Wie er in de raad komen. Nee. Nee, je bent al lang blij als je voldoende mensen hebt natuurlijk. Dus er was al een gemeente. Maar het was een naar binnen gekeerde gemeente. Het was een gemeente die het op zich goed had. Die ook best naar buiten durfde te komen. Want ze gingen in de tempel om te zingen. En iedereen wist dat ze Galileërs waren en volgelingen van die Jezus. Waar ze dan toch wel het gevoel van hadden dat er iets bijzonders mee was. Maar met Pinksteren gaan ze naar buiten. Met Pinksteren gaan ze van hem getuigen. Worden ze, of ze nou willen of niet, getuigen van Jezus, zoals Jezus al had aangekondigd. Met Pinksteren wordt die kleine gemeente in Jeruzalem een missionaire gemeente. Die gaat op pad, die gaan eruit. En het is belangrijk om ons te realiseren dat ze dat niet op eigen kracht worden. Dat we daar maar heel helder over zijn. Zowel in Lucas als in Handelingen lezen we dat Jezus zegt, je moet geduld hebben, je moet wachten. En wachten is in de Bijbel altijd iets actiefs. Wachten heeft te maken met uitzien naar. Dat is niet van, nou komt die bus nou nog niet, zeg maar. Ja, zo denken wij soms wel. Dan komt Jezus nou nog niet terug. Maar dat is iets anders. Dan zit je een beetje kribbig op je horloge te kijken. In de Bijbel is wachten, is uitzien naar, verlangen naar. Wees mijn verlangen. We verlangen ernaar, Heer, dat u terugkomt. En probeer het natuurlijk allemaal dan weer te bedenken wanneer het zou zijn. Maar daar zegt Jezus nog steeds van, dat is aan de Vader. Ze wachten. Ze waren actief genoeg. Ze waren dagelijks in de tempel. Ze hielden hun eerste gemeentevergadering. Maar ze wachten op die belofte dat God zijn geest zou uitstorten. En dat gebeurt dan ook. Kijk, wij hebben het, als het gaat om de Heilige Geest, laten we ons misschien soms een klein beetje te veel leiden door alles wat Paulus daarover zegt. Van gaven van de geest. Profetie, gaven van genezing, tongentaal. Dat vinden we heel fascinerend. Als we nou kijken naar wat Jezus er in het evangelie over zegt, dan zegt Jezus eigenlijk drie dingen. Hij zegt dat het je te binnen zal roepen, wat er allemaal gebeurd is. Je laten zien waar het evangelie om draait. En hij noemt de geest de trooster. Het Griekse woord daarvoor is parakleet, parakletos. En dat is een wat apart woord, dat de betekenis heeft aan de ene kant van troosten. Ik ga nu naar dat plaatje alvast, dit zal. Dat is aan de ene kant troosten, die warme mantel om je schouders op het moment dat jij het even niet ziet zitten. En tegelijkertijd is het ook aanmoedigen. Zoals, nou ik kan het gelukkig niet zien of het nou echt Esther was of Lisa. Volgens mij was het Lisa eigenlijk, ja bedenk ik me nu. Aanmoedigen zodat wij in beweging komen. Dat is ook het woord kracht. Hè? Kracht in het Lucas-evangelie en in Handelingen is dat je in beweging komt. Het vermogen om in beweging te komen, om dynamisch te worden. Dat is wat de geest doet. Kijk, wij, net als ons, zijn die leerlingen, net als wij, zijn die leerlingen ook geen heel perfecte getuigen. Ze hebben dingen gezien, ja, en gehoord, maar ze hebben het niet altijd begrepen. En daarom hebben zij en ook wij Gods geest nodig om te snappen waar het om gaat, waar het om draait. We missen in ons hoofd puzzelstukjes en de geest legt ze op zijn plek. En als die eerste leerlingen zijn wij ook soms een beetje verdrietig. Vragen we ons af van waarom gaat het allemaal zo in deze wereld? Waarom moet dit gebeuren? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom overkomt dit mensen? En daarom noemt Jezus de geest ook trooster. Omdat hij ons bemoedigt. Zegt van, ja, maar pas het nou even in het hele perspectief van het verhaal. Kun je proberen uit te leggen, maar moet je juist misschien niet doen. Durf open te staan voor die geest die jou laat zien dat er toekomst is. Dat je ergens naar uit mag kijken. Dat is de troost die komt. En tegelijkertijd de aansporing. Doe er wat mee. Ga ermee naar buiten. Dat kunnen wij, vrees ik, als gemeentes en als individuele christenen niet alleen. Daar hebben wij Gods geest voor nodig. En die wil God ook geven. Het enige is, je moet er wel aandurven om daarvoor open te staan. En het helpt dan misschien, ik ken deze gemeente niet goed genoeg, nog steeds niet, om te weten hoe die verhoudingen hier liggen. Maar ik ken gemeentes waar aan de ene kant mensen zeer, zeer druk bezig zijn met die gaven van de geest, zoals Paulus. Ik sprak laatst met vrienden van ons. Die zeiden dat het was gewoon verschrikkelijk, dat het op een gegeven moment in die gemeente alleen nog maar ging, of sprak je in tongen of niet. Ik heb het even op me in moeten laten werken. Dat ik dacht van ja, maar daar zijn zij dus op afgeknapt in die kerk. Wat triest eigenlijk. En Het is niet het eerste wat Jezus noemt. Dus het is voor ons misschien wel goed om even terug te gaan naar dat eerste wat Jezus noemt. En dat is troosten. Degene die je dingen te binnen brengt, die je het perspectief geeft en die je aanmoedigt om te gaan. En de rest is daar dienstbaar aan. Dat zegt Paulus trouwens ook hoor. Het heeft geen enkel nut om in tongen te praten als het alleen voor jezelf is. Het moet dienen tot opbouw van de gemeente. Want dat is het werk van de geest. Paulus zegt trouwens nog iets anders over de Heilige Geest. En dat vind ik wel een mooi beeld daarbij. En het laat ook iets zien van het verschil tussen de doop in het water en de doop met de Heilige Geest. Zoals Jezus het beschrijft in het einde van het Lucas-evangelie. Paulus die schrijft aan Titus en dan heeft hij het over dat we gered zijn, niet door dat wij zulke geweldige dingen hebben gedaan, maar hij heeft ons naar zijn ontferming gered door het bad van de wedergeboorte en door de vernieuwing van de Heilige Geest die over ons wordt uitgestort. Als ik het nou enigszins oneerbiedig mag zeggen, dan gaat Paulus hier, heeft hij het over dat je opnieuw geboren wordt door de doop. Dat is iets eenmaligs. Ja, het is dicht, maar u weet dat het daar zit, het bad. Dat is het begin. Het is niet het eindpunt als je perfect bent. Nee, het is het begin. Dan sta je er tegenaan. En vervolgens mag je doorlopend onder de douche staan van de Heilige Geest, als ik het zo mag zeggen. Heilige Geest die rijkelijk over ons wordt uitgestort. Wij gaan daar niet in onder. Het wordt onder. Je moet dan wel onder die douche gaan staan natuurlijk, anders word je niet. Krijg je niet op je hoofd. Ik heb het gevoel dat u dit niet helemaal een helder beeld vindt. Dat is een volgende preek dan misschien. Ja. Want wat de Geest dus doet, is helpen om te getuigen. Om te zorgen dat je niet alleen meer getuige bent van dingen, maar dat je gaat getuigen. Daar moeten we wel ruimte aan geven, lieve mensen. Ruimte geven aan de Geest, zodat we weer gaan zien, ons gaan herinneren wat Jezus allemaal gezegd en gedaan heeft. Hoe bepalend zijn dood en zijn opstanding zijn voor ons leven. Maar ook dat we elkaar bemoedigen in diezelfde Geest. Dat we elkaar aanmoedigen in diezelfde Geest. En daar zijn zoveel mogelijkheden voor. Weet u, getuigen, in de zin van getuigenis afleggen over, dat is echt niet alleen dat je buiten op straat gaat evangeliseren. Dat is het natuurlijk ook. Maar getuigen van Jezus is ook zingen. Pinksteren begint met leerlingen die de grote daden van God bezingen. Het is het eerste wat de Geest die wordt uitgestort teweeg brengt. En ook nog in talen die mensen verstaan. Dus zingen van God, verkondigen, vertellen, is dat evangeliseren? Nou, het doel was niet zozeer om mensen te bekeren, hoor, toen ze naar buiten gingen. Ze wilden gewoon zingen. Het was een soort a cappella ad hoc preesdienst, zeg maar. Als je de a cappella hebt, heb je ook meteen geen gedoe meer over. Moet het, nou ja, met een orgel of met een band en zo, is allemaal zoveel makkelijker. Ja, ik vind het allemaal mooi. Dus ik heb geen probleem. Ik vind gitaar ook mooi. Ja, fluit. Maar getuigen is ook hoe je omgaat met elkaar, hoe je als gemeente omgaat met elkaar. Dat zie je in het vervolg van Handelingen. Dat is een enorm getuigenis, Handelingen 2. Dat mensen zien hoe solidair ze met elkaar zijn. Hoe ze heus wat meningsverschillen zullen hebben gehad, maar dat ze die niet vechtend op straat rollenbollend over elkaar. Nou, daar hebben we nogal wat te leren als kerken in 2025. Maar dat is ook getuigen. Beste getuigenis, zegt Jezus. Laat daaraan zien de mensen dat jullie mijn leerlingen zijn. Getuigen is hoe je met elkaar omgaat, hoe je met de mensen om je heen omgaat. Waar je verlangen zit en daarover durven te delen. Getuigen is zelfs straks als je in een stemhokje staat, misschien eerst even aan Jezus vragen wat hij van je keuze vindt. Daarmee getuig je ook. Niet heel publiek, dat geef ik onmiddellijk toe, maar het hoeft ook niet altijd publiek. En het begint wel met getuigen zijn. Met beseffen wat je ziet. Dat leer ik van die gedeeltes uit Lucas en Handelingen. Je eerst getuige moet zijn geweest. Het moet hebben gezien, gehoord. Dus hou je ogen open. En je oren, en je hart. Zodat je het opmerkt waar Jezus zichtbaar wordt. In mensenlevens, in de gemeente, in jouw eigen leven. Ik heb de indruk dat dat waarderende gemeenteopbouw is, ook de kern daarvan. Om te durven kijken naar waar heb ik iets van Jezus ervaren in de gemeente, in mijn eigen leven. Zodat je goed beseft wat echt belangrijk is, waar je hem vindt. Het heeft ook te maken met goed de Bijbel lezen. Want wij kunnen niet rechtstreeks meer met Jezus praten, maar wel zijn woorden horen uit de Bijbel. En dat is niet makkelijk, lieve mensen. Sorry dat ik het zeggen moet, maar ik merk dat we heel vaak meer getuigen van onze tradities en van onze cultuur dan van de kern van het evangelie. En dat vraagt gewoon om echt te kijken. Met open ogen, open oren, samen te kijken ook. Nou, waar draait het dan om? Welke dingen noemt Jezus nou het vaakst? En zijn dat ook de dingen die wij het vaakst noemen? Het doet mij soms pijn om te zien hoe we als christenen accenten hebben weten te leggen die nou niet echt heel vaak voorkomen in de Heilige Schrift. En vergeten waar Jezus het zo'n beetje elke redenvoering over heeft. Doe je ogen open, maar doe ook je mond open. En je armen en je hart. Durf te delen met elkaar. Eerst binnen de gemeente. Bijvoorbeeld op zo'n gemeenteavond over waarderende gemeenteopbouw. Maar ook op kringen. Op zoveel plekken waar je dingen kunt delen over wat jij hebt gehoord en gezien. Dan word je ook getuige in de zin dat je gaat getuigen. Maar vooral stel jezelf open. Stel jezelf open voor Gods geest. Durf onder die douche te gaan staan. Durf, als je dat gevoel hebt van, ja maar, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Te vragen van, wilt u het me te binnen brengen? Durf, als jij merkt van, mensen haken af, ze zijn bang, ze zijn verdrietig. Durf te bemoedigen door dat uitzicht te geven op Gods koninkrijk. En durf je te laten aanmoedigen om in beweging te komen, om te gaan. Ik weet niet of je dat eng vindt. Ik heb het wel eng gevonden hoor. Momenten waarop ik heel duidelijk voelde van, nu moet ik echt op die persoon afstappen en ik vind dat niet makkelijk. Ja. Ik hoef het ook niet zelf te doen. Het is puur een kwestie van mezelf openstellen voor wat God vraagt. En dan kun je gaan. Dan kun je op die bel drukken. Dan kun je dat schouderklopje geven. Dan kun je even je mond houden en even niet zeggen wat je eigenlijk zelf vindt. En even wachten totdat je gecheckt hebt of dat misschien ook is wat Jezus wil dat je zegt. Jezus zoekt getuigen. Mensen die gezien hebben waar hij is. Jezus zoekt getuigen. Mensen die gehoord hebben wat hij wil zeggen. Hij zoekt ook getuigen die daarvan willen vertellen. Die de moed hebben om anders te kijken. Die de moed hebben om anders te lezen. En die dan vervolgens gaan. Weet u, het meest fascinerende van die tekst uit Handelingen die we hebben gelezen, vind ik dat Jezus hier niet zegt van, en jullie moeten wachten tot het Heilige Geest wordt uitgestort, en dan zou ik het prettig vinden als jullie getuigen worden. Of zoiets. En dan hebben jullie de mogelijkheid om te gaan getuigen. Dan hebben jullie daar de kracht voor. Dan heb je de gereedschapskist. Hij zegt gewoon, en jullie zullen getuigen zijn. Die geest die komt wel. En jullie zullen getuigen zijn. Het staat een toekomende tijd zonder enige conditie. Als je echt getuige bent geweest van wat Jezus heeft gedaan, dan kun je kennelijk, zegt Jezus in Handelingen, kun je kennelijk niet anders dan dat ook gaan delen. Kun je kennelijk niet anders dan van hem gaan getuigen.
Thank you.
wil graag samen met jullie bidden. Heer God, u die ons geschapen hebt, u die de eeuwige bent, van voor alle tijd al van ons gehouden hebt, we danken u dat u bij ons wilt zijn, dat u met uw geest in ons wil wonen. Heer, daar bidden we u om. Dat u met uw geest over ons komt. Niet zelf diezelfde geest die aan het begin van de schepping al over de chaos van de aarde waaide. Heer, waai met die geest over de chaos van onze levens. En herschep ons tot kinderen van u, naar uw beeld, naar uw gelijkenis. Heer, waai met uw geest dwars door onze levens. Open onze ogen. Open ons verstand en open ons hart. Zodat we getuigen worden van waar u werkt in deze wereld. Waar u mensenlevens verandert. Waai met uw geest door onze gemeentes. Dat we mogen opstaan en uw lof mogen zingen in talen die de mensen verstaan. Zoveel verschillende talen zijn nodig, Heer, door de versnippering in deze wereld. Maak ons duidelijk wat onze taal is als Baptistengemeente Apeldoorn hier. Welke taal wij u mogen lofzingen, zodat mensen u leren kennen. Waai met uw geest door onze gemeentes, dat we de moed hebben om van u te getuigen. Op ons werk, thuis, op school. Niet om u geforceerd bij mensen erdoor te duwen, maar om door te vertellen in woorden en daden, te laten zien wie u bent. En dat uw verlangen is dat niemand verloren gaat. Heer, we bidden u dat, juist op deze Pinksterdag. Omdat we beseffen dat we het zonder u niet kunnen. Gewoon niet gaan doen. Geef ons uw geest, zodat we getuigen zullen zijn. We bidden u, Heer, ook voor de zieken in de gemeente. Voor de treurenden. Voor de mensen die de moed dreigen te verliezen. Heer, geef ons ook uw geest, zodat wij kunnen bemoedigen, kunnen aansporen. Heer, we bidden u voor mensen die zich zorgen maken, omdat ze het even niet meer zien, de toekomst. We willen aansporen, Heer. We willen hen doen zien, doen voelen dat uw toekomst zeker is. En dat we daarom niet bang hoeven te zijn. Heren, hoor ons als we samen bidden met woorden die u ons heeft geleerd, Heer Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We bidden samen in een dienst, maar als u na afloop graag wil dat er voor u persoonlijk, met u persoonlijk wordt gebeden, dan kan dat bij de kaars straks. En we gaan op pad in Gods kracht. We gaan daarvan zingen na de zegen. Ga in mijn kracht alleen. Ik mag u vragen om op te staan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die ons troost en die ons aanspoort. Zij en blijven met u allen, tot Christus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen.